We gaan vanavond ons bezighouden met Lucas 2 en Lucas 3 en Lucas 4. Ja, nou, dan begrijp je wel dat we niet alles... Ik heb geen brood bij me. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, dat we gewoon doorgaan. Hè? Nee, maar we gaan bij een paar dingen daaruit gaan we stilstaan. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan... kijken wat we daar allemaal in kunnen lezen. Het is in ieder geval goed om weer hier samen te zijn en met elkaar zo in alle rust en vrijheid het woord te openen en te lezen en ervan te genieten. Want dat mag ook, hè? Je mag er ook van genieten. Lucas 2. Ik stel voor dat wij eerst maar even als inleiding lezen daarvan, of als inleiding op de avond. Lezen Lucas 2 en dan vers 40 tot en met vers 52. En dan komt later, vanavond komt de rest wel. Ik ben een klein beetje snotterig. Dat is niet omdat ik nou heel diep geëmotioneerd ben vanavond. Maar mocht dat wel zo zijn, dan ligt het toch aan de verkoudheid, oké? Okay? Mooi smoes, ja. Lucas 2 vers 40, daar gaan we beginnen. En het kind met een hoofdletter, en het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Dit is de geschiedenis, zoals we die dan noemen of kennen, van de 12-jarige Jezus in de tempel. Het is ook een geschiedenis die je eigenlijk wel een beetje zo voor je oog, voor je geestesoog als het ware, zich ziet afspelen. En ja, er zitten ook allerlei mooie dingen in met betrekking tot de Heer Jezus. In de eerste plaats staat daar dat hij 12 jaar was. Nou, dat is nog niet eens helemaal in de eerste plaats. Het begint natuurlijk met vers 40. Tenminste, daar zijn wij begonnen te lezen. En daar staat dat hij opgroeide en werd versterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. We hebben in de voorgaande avonden wel al gezien dat Lucas, de eerste is in het Nieuwe Testament die over genade schrijft. Begenadigde, genade. En als je dan de uitdrukking genade van God, want dat is ook een vaststaande uitdrukking in de Bijbel. Als je daarnaar kijkt, dan is dit ook de eerste keer in het Nieuwe Testament dat die uitdrukking voorkomt. Hè? Genade van God was op hem. Nou, dat opgroeien daar in vers 40, dat is het opgroeien van babytje naar een kind van 12. Want even later in vers 41, 42, dan is de Heer Jezus inmiddels 12 jaar. En het eindigt, dat stuk, dat eindigt in vers 52 met: en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dus die geschiedenis die begint met het opgroeien van de Heer Jezus, tenminste een vermelding daarvan. En daar eindigt hij ook mee. En dat 52ste vers, dat gaat dan vervolgens over het opgroeien van 12-jarigen tot, zoals we straks zullen zien, ongeveer 30-jarigen. Dus vers 52, ja, dat overlapt als het ware een doorgaande groei van de Heer Jezus over een periode van 18 jaar. En vers 40 gaat dan over de groei van de Heer Jezus van 0 tot 12. Nou ja, wat je in ieder geval kunt zeggen, dat is dat in al die jaren hij begeleid werd door de genade van God. En dat de genade van God bij hem was en dat hij daarin ook groeide. Dat is natuurlijk iets geweldigs als er staat dat je vervuld wordt met de geest. Dat staat er in vers 40 en dat staat ook in vers 52. Hij nam toe in wijsheid. En in vers 40 staat dat ook. Hij werd gesterkt in de geest, maar er staat ook: hij werd vervuld met wijsheid. Dus wijsheid en genade, dat zijn eigenlijk de woorden waar het hier om draait. Het is een enorme genade van God als je wijs mag worden in het woord van God. En andersom, ik denk dat als je gaat ontdekken in de Bijbel wat de wijsheid van God is en wat dat inhoudt, en dat die zelfs gepersonifieerd wordt in de persoon van de Heer Jezus, dan is dat ook op zich weer een genade. Dan krijg je ook weer meer zicht op de genade van God. Dus dat zijn twee dingen die houden verband met elkaar. Nou, de Heer Jezus als 12-jarige in de tempel. Ik heb nog even gekeken naar dat getal 12 in het Lucas-evangelie en dat blijkt best wel een aantal keren voor te komen. Meestal heeft het dan betrekking op de 12 apostelen. Maar in totaal zijn er eigenlijk 12 verschillende, of 6 verschillende dingen waar dat getal 12 voorkomt. Dus hier gaat het over de Heer Jezus van 12 jaar oud of jong. In Lucas 6 gaat het over de 12 apostelen die worden uitgekozen. En daarna kom je dat 12 nog vrij vaak tegen in verband met die apostelen. In Lucas 8, daar gaat het over het dochtertje van Jairus. Dat was 12 jaar oud. En ook in Lucas 8 gaat het ook over een vrouw die 12 jaar leed aan bloedvloeien. En in Lucas 9, daar doet de Heer Jezus dat ene wonder, die wonderbare spijziging. En dan blijven er 12 manden met broden over. En uiteindelijk in Lucas 22, daar wordt nog gesproken over de 12 stammen van Israël. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan dacht bij het getal 12. En als je dan in het Lucas-evangelie kijkt, is dat het laatste wat dan genoemd wordt. Maar goed, daar kennen we dat getal 12 dan met name ook van. Maar van al die zaken zijn er 3, dus van de 6 zijn er 3... die met een jaar te maken hebben, of met jaren te maken hebben. En dat is zoals hier de Heer Jezus, 12 jaar oud. Het dochtertje van Jairus, 12 jaar oud. En de vrouw die 12 jaar ziek was. En daarbij word je bepaald dus bij een periode van 12 jaar. En zowel dat dochtertje van Jairus als die vrouw, die 12 jaar aan bloedvloeien leed, die bepalen ons heel specifiek bij het volk van Israël. En je zou haast kunnen zeggen dat de Heer Jezus daar min of meer aan verbonden wordt. Als 12-jarige. En op 12-jarige leeftijd zegt hij in feite wat van belang is voor het hele volk van Israël. Dat hele volk van Israël dat al de tijd eigenlijk al ziek is geweest. Dat hele volk van Israël dat net als het dochtertje van Jairus stierf, ten dode opgeschreven was, maar uiteindelijk toch opgewekt wordt. En die vrouw die al 12 jaar ziek was, die werd toch beter. En dat heeft allemaal met geloof te maken. Nou, en hier in dit gedeelte, daar komt dat ook naar voren. Het vertrouwen op de Heer en het bezig zijn met de dingen van de Heer. Ik vind het altijd een, als ik daarmee bezig ben, als ik dat lees, of als het voorgelezen wordt, ik vind het altijd weer een hele aparte ja, geschiedenis. Ook wel mooi, hè, maar ook heel apart. Omdat daar gesproken wordt over de Heer Jezus als kind. Hè, ja, ik heb wel eens van die boekjes gelezen, weet je wel. Dat ging dan over, was een beetje geromantiseerd. En dat gaat dan over de kinderjaren van de Heer Jezus, weet je wel. En ja, ik weet niet, wat moet je je daarbij voorstellen, hè? En daar stond dan in, hij had nooit een snoepje gestolen van zijn moeder. En hij had nooit dit en nooit dat, weet je wel. Nooit kattenkwaad uitgehaald en zo. Ja, de Bijbel zegt daar niks over. Dus je kunt zeggen, van, nou, dat heeft hij dus inderdaad niet gedaan. Maar goed, de Bijbel zegt er helemaal niks over. Hè? Dus het kan maar zo zijn dat hij wel eens een keertje iets... Ja, je weet het niet, hè. Dat is wel apart, hè. Wanneer werd het voor de Heer Jezus nou duidelijk dat hij... de Zoon van God was. Nou, hier op 12-jarige leeftijd was dat in ieder geval duidelijk. Maar dat moet toch iets heel vreemds geweest zijn. He, voor zover wij ons een beetje kunnen verplaatsen. Ja, dat kunnen we niet natuurlijk, maar als je dat toch probeert om je te verplaatsen in de Heer Jezus als kind. Ja, he, hij groeit op. Ik bedoel, we hebben vorige keer hebben gelezen over Simeon en Anna in de tempel. En toen was de Heer Jezus minimaal 40 dagen oud. En het zal niet veel later geweest zijn. 40 dagen. Ja, ik denk niet dat de Heer Jezus als 40 dagen oud kindje zich bewust was van wat daar gebeurde. Ik denk dat dat net als wij was. He, ik bedoel, u weet ook niks meer van toen u 40 dagen oud was, toch? Ja, van de foto's. He? Gelukkig hebben we de foto's nog. Nou ja. Maar verder niet. Dus er is op een zeker moment is er een soort besef gekomen. En ja, dat besef, dat is het gevolg geweest van het opgroeien van dat kind in en gesterkt worden in de geest en het vervuld worden met wijsheid. En de genade van God was op hem. Dus hij werd toch vanaf het begin in ieder geval begeleid door de genade van God. En wij lezen... ook later in de Bijbel, dat de Heer Jezus, en dat hebben we trouwens ook hier in Lucas kunnen lezen, dat de Heer Jezus uit God geboren is. En dat hij dan in ieder geval geen zondennatuur had. Dus misschien is het wel zo dat hij nooit een snoepje had gestolen. Als je toch geen zondennatuur hebt, ja, en dan doe je dat soort dingen niet, tenminste als je weet dat het niet goed is. Nou, maar de Heer Jezus is opgegroeid. En steeds verder. En we zullen straks nog zien, als we in Lucas 3 terechtkomen, dat het daar pas echt goed begint. He, natuurlijk, hij was vanaf het begin de Zoon van God. En zelfs Simeon, als hij dat 40 dagen oude kindje in zijn hand heeft, dan weet hij van, nou, nu heb ik de gezalfde, de Christus van de Heer gezien. Ja, he, want dat was hem beloofd. En de Geest had hem duidelijk gemaakt, jij zult niet sterven. Voordat je de gezalfde des Heren gezien zult hebben. Nou, dat woord gezalfde, dat is de Christus. En Begeefvertaling zegt dat ook gewoon, de Christus des Heren. Dus ja, hij was dat al. Maar toch zullen we zo meteen zien, of wat later vanavond, dat hij pas op latere leeftijd ook inderdaad de gezalfde van de Heren werd. He, dus je kunt het zijn en je kunt het ook niet zijn tegelijkertijd. Dat is het een beetje. Je kunt het zijn, maar het kan nog niet effectief zijn. Nou, hoe zit het hier? De Heer Jezus, die gaat met zijn ouders, nou nee, ik moet andersom zeggen, zijn ouders, die gaan met hem. Kijk, dat hebben we vorige keer ook gezien, hè, dat Jozef en Maria, en met name Maria trouwens, maar Jozef en Maria, die doen alles overeenkomstig de wet. Hè, daarom zijn ze ook met hem naar de tempel gegaan. Dat was een opdracht van God aan de moeders van de kinderen. Als een moeder, nou ja, als een vrouw een kindje kreeg en moeder werd, dan moest ze met dat kindje naar de Heer, om het aan de Heer voor te stellen. En zij bracht het offer. Dat is zo beschreven in Numeri. En zo gebeurt dat hier ook. En ze doen dat allemaal, ja, overeenkomstig de wet. In vers 22 van Lucas 2... Daar staat, en toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes. Nou, daar heb je het, hè? Dus het gaat volgens de wet. Nou, dan gaan ze naar Jeruzalem, ze stellen hem de Heere voor. En vers 23 staat, zoals geschreven staat in de wet. En vers 24, om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet. In vers 27 staat in het tweede deel van het vers. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Je kunt een hoop zeggen over Jozef en Maria. Maar wat je in ieder geval mag vaststellen is dat zij alles doen of deden volgens de wet. Vers 39, toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden. Dus als zij elk jaar, vers 41, naar het feest van het Pascha gaan, naar Jeruzalem, dan doen ze dat in overeenstemming met wat God gezegd had in de wet. Jozef en Maria, en met name Maria, dat waren niet zomaar een stelletje mensen. Dat waren niet zomaar rechtvaardigen, maar dat waren rechtvaardigen die vertrouwden op God en die deden wat God zei in zijn woord. En die waren gehoorzaam, want wij kunnen daar natuurlijk nu een beetje naar zitten kijken van, maar dat had toch allemaal niet gehoeven, de wet, weet je wel. Maar toen moest dat natuurlijk wel, want dit was nog steeds de tijd van de wet. En deze mensen deden in overeenstemming met wat God gezegd had in zijn woord. En zij waren trouw aan het woord voor die tijd. Nou, en dat is natuurlijk een hele belangrijke. Dat is, dat kun je zo één op één naar ons toe halen. Dat is voor ons ook belangrijk, dat wij trouw zijn aan het woord van God voor de tijd waarin wij nu leven. En zo werkt het eigenlijk. Zij waren dat. Daar kunnen wij in die zin ook wel een voorbeeld aan nemen. Er staat in de wet, Deuteronomium 16, daar staat dat er drie feesten waren. Het Pascha. En nog twee, in ieder geval ook het Loofhuttenfeest, het Pinksterfeest, meen ik, het Wekenfeest. Er waren drie feesten van de zeven feesten waarop men naar Jeruzalem toe moest, van Gods wegen. Om voor het aangezicht van de Heer te verschijnen. Nou, het moet ons in die zin dus helemaal niet verbazen dat Jozef en Maria samen met Jezus naar Jeruzalem toe gaan. En dat deden ze elk jaar. Ze moesten namelijk voor de Heer verschijnen. Drie momenten in het jaar waren er waarop dat gebeuren moest. Nou, ik denk, want het zal net zo gaan als bij heel veel christenen nu. Ik denk dat er ook een hele hoop Israëlieten waren toen de tijd die daar helemaal geen boodschap aan hadden. Die waren wel gelovig en zo, maar die deden niet alles wat de Heer zei. Maar Jozef en Maria dus wel. En dan gaan ze daar naartoe en... Ook toen hij 12 was, staat er in vers 42, toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl ze terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. En ook hier geldt weer, Jozef en zijn moeder, dat zijn, dat slaat op de Heer Jezus. Hè? Niet Jozefs moeder. En dan blijkt hij daar, onvindbaar, tenminste onderweg. Ze gaan terug, want de Heer Jezus is dus in Jeruzalem achtergebleven. Ze gaan terug en dan staat er in vers 46 dat het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden. Dus 12 jaar daarvoor is hij ook in de tempel geweest. Maar laten we maar zeggen dat hij zich daar toen nog helemaal niet van bewust was. Maar toen werd als het ware al de genade aan hem verbonden. In de persoon van Hanna, genadegave betekent dat. En die dankt de Heere en die spreekt over de verlossing die Jeruzalem wacht en dergelijke. De verlossing die natuurlijk in Christus zou komen. 12 jaar daarvoor was hij daar. Nou, en vervolgens is hij er elk jaar geweest, want zijn ouders gingen er elk jaar naartoe. Maar dit wordt dan verteld en dan is hij daar in de tempel. En ze vinden hem na 3 dagen. En dan denk je ook van hoe zal hij die 3 dagen doorgemaakt hebben. Hij zal toch ook geslapen moeten hebben en gegeten moeten hebben en al dat soort dingen. Nou, blijkbaar doet het er allemaal niet toe. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat het er gewoon niet bij staat. Dus het heeft ook niet zoveel zin om daar verder moeilijk over te doen. Dus dat doen we maar niet. Wat er wel staat is dat hij in die tempel zat. En dat hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En dat allen die hem hoorden versteld stonden van zijn verstand en antwoorden. Dat is natuurlijk toch wel iets bijzonders. Dus er wordt Pascha gevierd. En de volgende tijdsaanduiding die wij hebben, dat is dat zij hem na 3 dagen in de tempel vinden. En daar geeft hij les, zou je haast zeggen. Nou ja, hij stelt nog vragen aan het volk. Maar de mensen die hem hoorden, die stonden versteld van zijn verstand. Het Pascha, dat is een beeld, dat feest, dat is een beeld van het offer van de Heer Jezus, dat hij gebracht heeft. Als we over een hele tijd bij Lucas 22 en 23 aangekomen zijn, dan zullen we ontdekken dat toen de Heer Jezus zelf het Pascha vierde, het laatste avondmaal, weet je wel, dat was het laatste Pascha, dat hij dat vierde op de avond van de dag waarop dat gebeuren moest. En je weet, die dagverdeling toen de tijd, die begon altijd met de avond. Om 6 uur 's avonds begon eigenlijk de volgende dag. Dus wij denken dat we hier nu op woensdag zitten, maar eigenlijk is het al donderdag, weet je wel? Vanaf 6 uur was het al donderdag. Nou, zo heeft de Heer Jezus 's avonds, op de dag dat het Pascha gebracht moest worden, in die 24-urige periode, heeft hij op de avond het zelf gegeten met zijn discipelen. En de volgende dag, 9 uur 's morgens, werd hij zelf gekruisigd als het paaslam. En dat was nog steeds dus op dezelfde dag. Als je zou zeggen van, nou, de donderdag die is nu vandaag net om 6 uur begonnen, dan loopt die door tot morgenavond 6 uur. Het begint met de dag, de nacht en de avond en de nacht. En vervolgens krijg je nog een heel dagdeel. Dus op het nachtdeel vierde de Heer Jezus het Pascha. En op het dagdeel daarvan werd hij zelf gekruisigd. En werd hij zelf het paaslam. Paulus zegt later, ook ons paaslam is geslacht. Maar we weten ook dat 3 dagen en 3 nachten na zijn sterven, is hij weer opgestaan uit de dood. En ergens, ja, als je dit zo ziet gebeuren, wat hier gebeurt, dan moet je daar toch een beetje aan denken. Hè? Er wordt Pascha gevierd, beeld van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En na 3 dagen vinden ze hem in de tempel, in het heiligdom. En ja, dat zijn dan de dagen na zijn opstanding, waar dat dan op naar verwijst. Dus ja, er zit best wel een hoop in. En dan zit hij daar, te midden van de leraars. Dit is zo mooi, als je dit in de Engelse King James versie leest, hè? Engelse vertaling, dan staat er, hij zat te midden van de doctors. Dus doctor, de doktoren, weet je wel? Dus de mensen die ervoor doorgeleerd hadden. En hij luisterde naar hen en stelde hen vragen. En alle die hem hoorden, staat er in vers 47, die stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Ja, als je op 12-jarige leeftijd inderdaad te midden van deze mensen zit in de tempel en je bent in die 12 jaar daarvoor aan voorafgaand vervuld, gesterkt met de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God heeft je begeleid, dan kan ik me voorstellen dat mensen versteld staan van je verstand en van de antwoorden die de Heer Jezus gaf. Er staat in vers 47, zij stonden versteld. En dat is, dat is een woord dat kom je wel vaker tegen in de Bijbel, maar het is vooral Lucas die het gebruikt. En dat woord versteld staan, daar staat een woord dat kennen wij als het woordje in extase zijn. En zij waren dus in extase. Ze stonden versteld. En er staat bij van zijn verstand, maar dat woord voor verstand hier, dat is het woordje inzicht. Dat wordt over het algemeen in de Bijbel vertaald met inzicht. En dat woord inzicht, dat betekent een samenvloeiing van allerlei wetenswaardigheden. Allerlei dingen die op zijn plek vallen. Je kunt dus heel veel kennis hebben van dingen, maar als je nog geen inzicht hebt, ja, dan kun je dat nog niet, dan ben je nog niet in staat om die kennis te plaatsen. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad, hè? Dat je zo'n moment hebt, dat je zeg maar een moment hebt van inzicht. En dat zijn van die momenten, dan vallen opeens allerlei dingen op hun plek. En dan zie je opeens het verband. Weet je wel? Nou, dat is inzicht. Samen samenzending of samenvloeiing betekent dat woord, inzicht. Dus er staat verstand. Nou ja, hè, we zijn vanmiddag zijn we nog even naar school geweest voor onze jongste. En hij moet een beetje beter zijn best doen, weet je wel, op school. En dus dan moet je nu dan even wat van die gesprekken hebben. Hè, maar ja, goed, dan zeggen die leraar, hij zegt ook van ja, met zijn verstand is niks mis. Weet je wel, alleen ja, de knop moet om. Hè? En dat hele verhaal krijg je dan. Hè? Maar zo wordt dat hier dus niet bedoeld. Hè, er wordt hier dus niet aan een soort intellect of de hersenen of wat dan ook gedacht. Nee, het gaat hier om inzicht. Ze stonden versteld van zijn inzicht. En dat is natuurlijk nog iets anders. Hè, je kan wel eens met een kind praten en denken van tjonge, wat een slimbo. Hè, maar als je ook merkt dat hij zijn kennis overziet. Nou, dat is weer wat anders, weer een stap verder. En dat was het punt hier. Ze stonden versteld van zijn inzicht en van zijn antwoorden. Nou, zij stonden versteld. En dan komt vers 48 en daar staat, en toen zij hem zagen, die zij, dat zijn Jozef en Maria, want die vinden hem na 3 dagen in de tempel, toen zij hem zagen, stonden zij versteld, staat er. Dus in vers 47... staat men versteld. In vers 48 ook. Nou is het in vers 47 zoals gezegd het woordje in extase zijn. Dat betekent letterlijk je bent uit je stand. Helemaal uit je normale doen. Maar het versteld staan in vers 48. Dat betekent ja min of meer dat je helemaal uit het lood geslagen bent. Daar staat een ander woord ekplesso. En dat betekent uit, ek is uit. En plesso, dat betekent slaan of treffen. He, dus ze werden er eigenlijk uitgeslagen. En ja, dat was toen zij hem zagen. Nou, je kunt je daar iets bij voorstellen natuurlijk. Hè? Je bent je kind 3 dagen kwijt. En ja, ze zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben van dit was niet zomaar een kind. Hier hadden ze misschien ook een klein beetje beter op moeten letten. Misschien dat soort overwegingen dat ze hadden. En zijn moeder, die neemt het hem ook kwalijk. Hè? Maria die spreekt. Jozef die zegt vanaf dit moment ongeveer helemaal niks meer. In het hele evangelie niet trouwens. Maria die zegt, die praat. En die zegt, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Ik denk dat ze wel gezegd zal hebben je. Hè? Zou het niet? He, waarom heb je ons dit aangedaan? He, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Nou, alles bij voor te stellen. Mensen waren doodsbenauwd. He, als je kind kwijt bent, dat is heel ingrijpend. He, dus, te begrijpen, waarom hebt u ons dit aangedaan? Kijk, wij zouden menselijk gesproken nog kunnen zeggen van, nou, je had zelf ook wel een beetje beter op kunnen letten. Waarom hebt u ons dit aangedaan? Nou ja, zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dat is toch prachtig, hè? Ik vind het ook wel mooi dat hier in dit in deze versen, er staat in vers 48, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Dat vader, dat staat er met een klein veetje. Dat is logisch, hè? Want we weten, daarmee wordt Jozef bedoeld. En als de Heer Jezus zegt, wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ja, dan heeft hij het daar niet meer over Jozef. Er staat ook mooi met een hoofdletter afgedrukt, want hij heeft het over de hemelse vader. Daar moet ik mee bezig zijn, daar gaat het om. Wist u dat niet? Als je dit allemaal op een rijtje zet, dan zie je dat in vers 48 die vraag komt, waarom hebt u ons dit aangedaan? En dat in vers 49 de Heer Jezus de vraag stelt, waarom hebt u mij gezocht? We beginnen allebei met waarom. En in vers 48 staat aan het eind dat Maria zegt, zie uw vader en ik. En in vers 49 staat aan het eind, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dus het is waarom, vader met een hoofdletter. De vragen worden gesteld en het antwoord wordt gegeven. En het antwoord dat is uiteindelijk de vader van de Heer Jezus, de hemelse vader. Daar moet ik mee bezig zijn. Wisten jullie dat niet? Ik heb dat nog eens nog opgezocht, die uitdrukking mijn vader. En in het Lucas-evangelie dan, want ja, anders dan voert het allemaal wat te ver. Maar in het Lucas-evangelie komt die uitdrukking 4 keer voor, mijn vader. En dus dat de Heer Jezus zegt mijn vader. En dit is dan de eerste keer. De tweede keer, want ja, je kunt je natuurlijk afvragen, wat zijn dat dan, hè? De dingen van mijn vader? Weet je wel, waar is de Heer Jezus dan mee bezig? Wat moet hij dan doen als hij zegt, ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Wat bedoelt hij daar nou mee? Wat zijn nou de dingen van mijn vader? Nou, dat is mooi om daarachter te komen door gewoon even de teksten op te zoeken waar dat staat, waar mijn vader staat, waar de Heer Jezus het heeft over mijn vader. De eerstvolgende keer, dat is Lucas 10. Lucas 10. Vanaf vers 21, dat stukje, daar staat boven het welbehagen van de Vader. En daar, laat ik gewoon even vers 21 beginnen te lezen. Er staat op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. En dan komt het, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Daar heb je die uitdrukking, mijn Vader. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus de Heer Jezus die zegt hier dat alle dingen hem overgegeven zijn aan de Vader. Ja, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is iets dat ligt helemaal vast besloten in de hele lijn van de schrift. Als je al in de profetische psalm kijkt, psalm 8. Wat is de mens en het mensenkind dat u aan hem denkt? Alles hebt u onder zijn voeten gesteld, staat er dan. En als je kijkt naar het Nieuwe Testament, waar die psalm aangehaald wordt op verschillende plaatsen, dan blijkt dat dat alles te maken heeft met alle dingen. Namelijk de dingen in de hemelen en op de aarde, dat zijn alle dingen. Je kunt zelfs in de Bijbel niet terugvinden dat de dingen die onder de aarde zijn, behoren tot alle dingen. Dus als het gaat om schepping, want dat is het namelijk, dat wat in de hemelen en op de aarde is, en dat zijn alle dingen, lees het maar na in Efeze 1 en in Colossense 1, dan zijn dat de dingen die zijn aan de Zoon overgegeven. Dat zegt de Heer Jezus hier al. Hier in Lucas 10. Nog voordat hij gestorven was en opgestaan was en weer verhoogd was boven alle dingen. Hij zegt het hier al. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Dus je kunt in ieder geval alvast zeggen dat als de Heer zegt van ja, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader, dan zijn dat in ieder geval alle dingen. En dus dat is niet zomaar even een klein ietsje, weet je wel, van ik moet nu dan even een stukje uit de Bijbel lezen, weet je wel, dan ben ik bezig met de dingen van mijn Vader, ja. Dat ben je dan ook. Maar ja, als de Heer Jezus dat zegt, en je gaat dan dit soort teksten erbij halen, ja, dan zijn de dingen van de Vader, dat zijn alle dingen. Alle dingen zijn uit God voortgekomen, zegt Paulus in 1 Korinthe 8. Nou, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Nog een tekst waar dat voorkomt, dat is in Lucas 22. Lucas 22. Dat is vlak voor dat hij gevangen genomen wordt. Kijk, je ziet ook boven vers 14 staan. Dan zie je meteen uit welke hoek deze vertaling komt. Dan zie je staan het heilige avondmaal. Maar eigenlijk moet er natuurlijk staan het laatste paascha. Want dat was het. Maar er staat daar ook, en dat zijn gesprekken die zij voeren aan tafel, in vers 29, dat de Heer zegt tegen zijn discipelen, en ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Nou, ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Dus in de ene tekst in Lucas 10 lezen we dat alle dingen door de vader aan de zoon zijn overgegeven. En hier zegt hij, met betrekking tot het koninkrijk, dat mijn vader aan mij beschikt heeft. En weet je wat nou zo mooi is? Dat je dus later, als Paulus ook over het koninkrijk gaat schrijven, het koningschap. U weet toch dat koninkrijk en koningschap in de Bijbel precies hetzelfde is, hè? Er is in de grondtaal maar één woord voor. Soms dan kom je wel eens koningschap tegen en soms kom je wel eens koninkrijk tegen. Maar dat is altijd één en hetzelfde. Dus je zou hier ook kunnen zeggen, ik beschik u het koningschap zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. En de Heer, de Vader, die heeft dat inderdaad aan de Heer Jezus beschikt. En weet je wat het koningschap van de Heer inhoudt? Lees het maar na in 1 Korinthe 15. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. En als hem eenmaal alle dingen onderworpen zijn, staat er dan, dan zal hij zelf het koningschap of koninkrijk overdragen aan de Vader. Dan geeft hij het als het ware weer terug. De Heere, de Vader bedoel ik ermee, die heeft het aan de Zoon gegeven. Ja, en als de Zoon daar, om het maar zo te zeggen, mee klaar is, dan geeft hij het weer terug. Alles is hem, overgegeven en hier staat, het koninkrijk is hem beschikt. Dat koninkrijk van de Heer, het koningschap van de Heer Jezus, dat houdt namelijk het heersen in over alle dingen. Dus het zijn allemaal versen die, als je ze leest en waarin je dat, die uitdrukking mijn vader tegenkomt, het zijn allemaal versen die hebben iets met elkaar te maken. De laatste, dat is Lucas 24... Dan is de Heer Jezus trouwens inmiddels opgestaan uit de dood. Dan is het hele lijden en sterven en de opstanding zelf, die is gepasseerd. Dat is allemaal gebeurd. En dan spreekt de Heer nog een tijd lang, 40 dagen, zo zegt Lucas in Handelingen, spreekt hij nog 40 dagen met de apostelen. En dan zegt hij, moet je even kijken, beginnen we even bij vers 46 te lezen. Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Nou, die belofte van de Vader, belofte van mijn Vader, zegt de Heer Jezus, dat is de geest van God, hè? Dat is de Heilige Geest. Ik zend de belofte van mijn Vader. Je kunt in Handelingen 2 lezen dat nadat de Heer Jezus verhoogd is, de hemelvaart heeft gehad, hè, en verhoogd is, dan heeft de Vader hem de belofte van de Geest gegeven en hij geeft de belofte, die stort hij uit. De Heere stort van zijn geest uit op degenen die daar dan aanwezig zijn. En weet je waarom? Hier staat in vers 48, u bent van deze dingen getuigen. En in vers 49 gaat het over de belofte van mijn vader. En aan het eind van vers 49 wordt het omschreven als het met kracht uit de hoogte bekleed worden. Weet je waarom dat is? Dat de Heer die belofte van zijn vader geeft aan het volk. Het antwoord daarop kun je zo lezen, maar u kent dat wel uit uw hoofd, uit Handelingen 1. Want dan zegt de Heer Jezus in diezelfde 40 dagen tijd, voordat hij naar de hemel gevaren is, dan zegt hij, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, hier staat ook, te beginnen bij Jeruzalem aan het eind van vers 47. En u zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste der aarde. En weet je wat het gevolg zou zijn geweest als dat getuigenis geloofd was? Dan was het gevolg geweest dat de Heer Jezus Christus terug was gekomen en dat hij zijn koninkrijk had opgericht. Dus ook deze woorden, de belofte van mijn vader, kracht uit de hoogte, dat zijn woorden die hebben te maken met het koninkrijk, ofwel de heerschappij, het koningschap over alle dingen. En dan zit daar dus een 12-jarige jongen, in Lucas 2, die zit daar in de tempel en die zegt tegen zijn moeder, wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Dus wat we er ook van denken, maar de Heer Jezus wist op 12-jarige leeftijd al waar hij mee bezig moest zijn. En dat dat dus het koningschap was. Dat de Heere hem alle dingen overgegeven heeft. Dat besef, dat moet hier al aanwezig geweest zijn. En daarom zegt hij het zo. En stel je nou voor dat je daarbij was geweest, hè? En je had dit zo gehoord. Had u er dan iets van begrepen? Nee, toch? Nou, want dan zijn we goed gezelschap, want er staat in vers 50, zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. He? Jozef en Maria, die maakten het mee, live. He? Maar zij begrepen het niet. Nee. En later zullen we het nog wat vaker tegenkomen in het Lucas evangelie, dat er heel veel van wat de Heer Jezus zegt helemaal niet begrepen wordt. En niet door de allerminsten, nee, zijn apostelen die met hem optrekken, snappen soms gewoon totaal niet wat de Heer Jezus zegt. He, er is een voorbeeld, maar goed, daar komen we deze T nog wel een keer op terecht. Dat er op drievoudige wijze gezegd wordt dat ze in één zin, dat ze er gewoon helemaal niks van snapten. Wat er tot hen gezegd werd. En hier, zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak, staat er, en dan staat daar zo mooi in vers 51, en hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig of ondergeordend. En zijn moeder, daar heb je de moeder weer, die bewaarde al deze dingen in haar hart. Dus het is een gedeelte dat gaat over moeder, vers 48, zijn moeder. Het gaat in vers 48 aan het eind over uw vader, maar dan wel met een klein veetje. En dan vervolgens in vers 49 gaat het over mijn vader. En dan in vers 51 gaat het weer over zijn moeder. Vader en moeder. Die moeder, ja, dat was natuurlijk Maria. En de vader van de Heer Jezus is de vader met een hoofdletter. He, dat is de hemelse vader, onze Heere God, boven in de hemel. Je ziet, als je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes leest, en je zou het erop nazoeken, zul je nergens vinden, trouwens, dat de Heer Jezus tegen Jozef zegt of het over Jozef heeft als mijn vader. Nergens. Als hij het heeft over mijn vader, bedoelt hij altijd de hemelse vader. Ja, en dat niet alleen, maar de Heer Jezus die noemt Maria ook nergens mijn moeder. Dat had toch wel gekund, zou je zo zeggen. Maar ook dat niet. Hè? Hij noemt haar nergens mijn moeder. Als je even naar Lucas 8 bladert. In vers 19. Lucas 8 vers 19. Daar staat, zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe. Maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. En sommigen berichten hem, uw moeder en uw broers staan buiten en willen u zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en dat doen. Nou, ja, je kunt aan de ene kant zeggen dat die klinkt niet erg sympathiek misschien of zo. Hè? Maar ja, de Heer Jezus die laat wel zien wie nou werkelijk zijn familie is als het ware. Mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen. En degene die daar om hem heen stonden waren allemaal mensen uit het volk van Israël. Maar je zou ze kunnen omschrijven als een soort gelovig overblijfsel. De enige tekst wat nog een klein beetje in de buurt, in de richting gaat van dat moederschap van Maria, die vind je in Johannes 19. En Johannes 19, broeders en zusters, dat is een, dat is een heel ingrijpend gedeelte, hè? Want daarin lezen we de woorden: het is volbracht, van de Heer Jezus. Dus dat beschrijft de kruisiging van de Heer. Maar terwijl de Heer Jezus notabene aan het kruishout hangt, hè? Even kijken hoor. Hij wordt in vers 18, dus Johannes 19 vers 18, er staat: daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen. Jezus in het midden. Nou, daar is nog een heleboel over te zeggen. Maar zij kruisigden hem. Dus de Heer Jezus hangt van dit moment af aan het kruishout op Golgotha. En dat kruisigen dat heeft plaatsgevonden om 9:00 's morgens op de dag van het Pascha, dagdeel van het Pascha. En terwijl hij daar dus, ongelooflijk, maar terwijl hij daar dus aan het kruishout hangt, dan staat er in vers 25: en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria van Clopas en Maria Magdalena. En toen nu Jezus zijn moeder zag, en ik vind het aan een kant eigenlijk wel jammer dat ze hier dat zijn hebben tussengevoegd. Want je ziet het schuin staan, hè, in de HSV. Dus dat betekent dat het er niet staat. Dus er staat niet meer, en dat maakt deze tekst tot de tekst waarin Maria het meest erkend wordt als moeder. Want er staat: toen u Jezus moeder zag. Dat klinkt toch eigenlijk ook veel mooier. En ook veel, veel meer to the point van wat daar nou aan de hand is. Toen Jezus moeder zag. En de discipel die hij lief had, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw. Hij zegt niet eens moeder. Vrouw. Zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Die discipel, dat is Johannes zelf geweest, hè? En Johannes, dat hebben we vorige keer gezien, maar dat was een andere Johannes, Johannes de Doper. Maar de naam Johannes betekent: de Heere is genade. Dus hier zegt hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel: zie uw moeder. Hij verbindt de moeder, de vrouw, verbindt hij hier aan Johannes. Een beetje overdrachtelijk gezien zou je hier kunnen zeggen dat de Heer Jezus zijn moeder, of misschien wel wat grootser gezien zijn moedervolk, dat was namelijk de vrouw van de Heer Jezus. Ja, ik denk als nu iemand binnen zou stappen en dit in één keer zo in het verhaal zou vallen, dan zou die denken van: nou, waar heeft hij het over? Weet je wel? Toch? Nou, zo is het eigenlijk wel, hè? U volgt het nog wel, toch? He, dat de Heer Jezus is voortgekomen uit het volk van Israël. Dus in die zin was dat zijn moeder. Maar dat volk van Israël, ja, dat was ook de vrouw van God. En Paulus die zegt in Romeinen 7 dat toen de Heer Jezus stierf aan het kruishout op Golgotha, kwam er een eind aan het huwelijksverbond tussen God en zijn vrouw. Dat wil zeggen wat er nog van die vrouw over was, namelijk de twee stammen. He, dus het is natuurlijk wel apart. Dus als de Heer Jezus hier aan het kruishout hangt, dan verbindt hij die vrouw, laat maar even groot zien, Israël, verbindt hij aan de genade van de Heer, aan Johannes. En dat gebeurt dan in deze tekst, in dit gedeelte. En dat is dan eigenlijk het enige gedeelte waar dat moederschap van Maria heel dicht bij de Heer Jezus komt en omschreven wordt. Toen nu Jezus moeder zag. Hè? Hoe is het met moeder? Ja, ik denk dat het met moeder niet best was toen. Vorige keer hebben we iets gelezen uit Lucas 2. En hebben we gezien wat Simeon tegen Maria zegt. Ja, dat was 33 jaar hiervoor. Stond ze daar met dat kindje, of hij stond er met dat kindje. En dan zegt die Simeon zomaar even, het staat er ook echt zo tussen neus en lippen door. Zie, door uw ziel zal een zwaard gaan. Dat zegt hij. Nou, en ik denk dat dit dat moment is. En daar staat ze dan, door uw ziel zal een zwaard gaan. Weet je, eigenlijk stierf ze daar. En ze stierf, maar ze wordt in haar sterven, omdat de Heer Jezus namelijk sterft. Zij wordt in haar sterven, wordt zij verbonden aan de genade van de Heer. Kijk, en dan komt het toch goed. Paulus die zegt op een zeker moment in 2 Korinthe, zegt hij van ja, wij zijn tot het inzicht gekomen dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Klaar. Hier staat het moment te gebeuren dat de Heer Jezus zou sterven, dus zijn zij allen gestorven. En dat is in de eerste plaats Israël. Alleen, wat is er beter dan dat je daardoor verbonden wordt aan de genade van de Heer? En zo gebeurt het ook. Lucas 2, daar zegt de Heer Jezus al die dingen. Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader en dat alles. En dan is die geschiedenis gebeurd. En dan staat er in vers 51, tweede stukje, staat zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En er staat vervolgens ook, Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in genade bij God en de mensen. En de Heere, ja, die heeft hem met wijsheid vervuld. En de genade, ja, die was met hem. Aan het eind van vers 51, ja, dat moet ik toch even erbij zeggen. Daar staat dus dat zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat hart van Maria, dat moet wel een grote opslagplaats geworden zijn. En wat daar wel niet allemaal in bewaard werd. In hoofdstuk 2, vers 19, daar zijn net de herders, die zijn dan bij de kribbe geweest. En dan staat er in vers 19, die herders die vertellen daarvan, er was een hemelschade van engelen en zo, en die zeiden ere zij God en alles, ze vertellen dat ook allemaal. En dan staat in vers 19, maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Zij was daarmee bezig. En zij overlegde, dat woord overleggen wat daar staat in vers 19, dat betekent samenwerpen. Ook weer zo'n mooi begrip. Dus we hebben al even gezien het begrip van verstand, inzicht. Dat is het samenvloeien. Sun iemi, samenvloeien, samenzenden, het op zijn plek komen van kennis, van allerlei soorten kennis. En hier heb je Maria en zij bewaart die woorden in haar hart en ze overlegt ze daarin in haar hart. En daar, dat woord overleggen daar, dat betekent samenwerpen. Het wordt allemaal samen op één grote hoop gegooid. Prachtig. En dan is ze ermee bezig en ze denkt maar van, nou ja, wat zou het allemaal zijn? Nou, en dan vers 52, Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dat toenemen, ik heb dat in het begin al gezegd, dat ging 18 jaar lang zo door. Tot wij komen in hoofdstuk 3 vers 1 in het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias. En dan wordt daar geschreven over Johannes de Doper. Johannes. Aan het einde van vers 2, of op de helft van vers 2 van Lucas 3, daar staat het woord van God geschiedde tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Dus het woord geschiedde, mooi is dat, hè? Niet zomaar het woord kwam tot Johannes, nee, het woord geschiedde, het gebeurde ook gewoon namelijk. Het woord dat al voorzegd was in de profeet Jesaja, dat geschiedde, dat ging gebeuren. En er staat in vers 3, en hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden, daar hebben we de paden pas, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid of het heil van God zien. Hier staat weer de zaligheid of het heil Gods. Dit is weer zo'n vers waar datzelfde woord voor heil gebruikt wordt als wat Simeon zei. Mijn ogen hebben uw heil gezien, hebben uw zaligheid gezien. En dat is hetzelfde woord als wat Paulus uitspreekt aan het eind van Handelingen. Het heil Gods, de zaligheid van God, gaat naar de heidenen. Want alle vlees zal de zaligheid zien. Ja, dit is echt een verkeerde weergave, hoor, zoals het hier in vers 6 staat. Alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Maar het is alle vlees zal de zaligheid van God zien. Dat is wat er hoort, zoals het hoort. Weet u tussen twee haakjes waar dit gebeurt? Ja, bij de Jordaan, hè, want dat hebben we gelezen. Maar weet u ook een beetje, hebt u ook een idee hoe de plaats heet waar dat gebeurt? Even zomaar een vraag tussendoor, dan kan ik even een slokje water doen. Dat valt niet mee, hè? Ik kan me ook wel iets bij voorstellen, want die plaats waar dat gebeurt, die wordt maar één keer in de Bijbel genoemd. Bijna, ja. Hij begint te komen. Ja, Bet. En dan volgende A, Betta. Nee, hè? Ja, ik probeer het wel. Nee. Betabara. Ja. Nooit van gehoord? Ja. Wel, maar, ja. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat je er nooit van gehoord hebt. Johannes 1, vers 28, daar staat dat. In de daaraan voorafgaande verzen, daar vind je die woorden, hè, over Johannes de Doper. En in vers 23, hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Nou, hetzelfde als Lucas. Hem worden wat dingen gevraagd en zo. En dan staat in vers 28, dit gebeurde in Betabara. En Betabara, ja, weet je, het punt is, ik ben opgegroeid met de MBG-vertaling. En in de MBG-vertaling staat Betanië. Dus voor mij was Betabara, dat is voor mij ook pas een realiteit geworden sinds ik de HSV lees, zeg maar. Hè? Dus ik kan me er ook alles bij voorstellen dat je dat niet weet. Maar Betabara, zo heet die plaats, en dat betekent het huis van de overgangen. Of het huis van de doorwaadbare plaatsen. Dus het is namelijk bij de Jordaan. Betabara, dat is die plaats waar Elia en Elisa naartoe lopen. Weet je wel? Dan slaat Elia, die slaat met zijn mantel op het water en dan vormt zich daar een pad en dan lopen ze daar naar de overkant toe. Betabara is ook de plaats waar het volk van Israël onder leiding van Jozua overstak en in Gilgal terechtkwam. Dus je moet je even voorstellen, als je zo even het plaatje hebt, hè, voor u, hè, voor de kijker, dan heb je Israël en heb je rechts daarvan de Jordaan lopen. En dan is dit zeg maar het overjordaanse. En Betabara ligt voor u aan de rechterkant van de Jordaan. Dus aan de overkant. Aan de overzijde. En daar ligt Betabara. En vanaf die overzijde komt het volk Israël onder leiding van Jozua het beloofde land in. En dan komen ze aan de andere kant, aan de linkerzijde van de Jordaan, komen ze in Gilgal terecht. En in Gilgal worden ze besneden. Want daar hadden ze zich al de laatste 40 jaar niet meer aan gehouden. En dus dan worden de mannen besneden. En even later wordt Jericho ingenomen, weet je wel? Dat is toen. Maar die plaats van waar zij toen getrokken zijn, ja, dat is de plaats van de overgangen, het huis van de overgangen. Die plaats wordt trouwens daar nog niet genoemd. Maar wel elke keer als er staat, zo ging Israël naar de overzijde, staat daar het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord, abar, oversteken. Dus je hoort het er wel eens steeds een beetje in terug. Dus dat werkwoord abar. Trouwens, van het werkwoord, het Hebreeuwse werkwoord abar, oversteken, daar komt ook de naam Heber vanaf. Abar, Heber. En daar komt weer het woord Hebreer vanaf. En als je in een namenboek opzoekt Hebreer, dan staat erachter hij die van de overzijde komt. Daar heb je het. Nou, en daar dus, daar staat Johannes de Doper te doop. Dit gebeurde, staat er in Johannes 1 vers 28, in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus daar komt iemand van de overzijde, of eigenlijk zo van de overzijde, die komt daar de zonde van de wereld wegnemen. Namelijk de Heer Jezus Christus, het lam van God. En zo wordt hij aangekondigd en zo wordt hij, zoals het in vers 31 staat, aan Israël geopenbaard. En dan zegt Johannes erbij in vers 32, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. Dus het gaat hier ook echt over het begin, de begintijd van de Heer Jezus. Nou, laten we even teruggaan naar Lucas. Want in Lucas 3, daar wordt in dat eerste hele stuk van Lucas 3 van vers 1 tot 20, wordt daar over Johannes gesproken. En dat eindigt zo'n beetje met de gevangenschap van Johannes. En dan staat er in vers 21, het geschiedde, toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon. Hier is mijn vader opeens aan het woord. U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij begon. Ook hier, meer staat er niet. Hij was 30 jaar toen hij begon. En hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef. Ja, dat dacht men inderdaad. Maar wij weten nu al een beetje beter. Dat wisten we al lang natuurlijk, maar goed, we hebben het nu vanavond nog weer eens een keer gelezen. Jozef, dat is de vader met een kleine vee. En hij was de zoon van God. De Heer Jezus was de zoon van God, de vader met een grote vee. En hij wordt hier gedoopt. De Heer Jezus wordt hier gedoopt. En dat dopen en het vervolgens ontvangen van de Heilige Geest. Ja, dat heeft te maken met het feit dat hij in een ambt gesteld wordt. Misschien even een paar versen uit het Oude Testament, uit Leviticus. Dan zitten we zomaar ineens weer in Leviticus. Ik krijg wel eens als verwijt, zo even tussendoor, krijg ik naar mijn hoofd geslingerd dat die mensen van het morgenrood, die hebben maar een heel dun bijbeltje, weet je wel? Hebben we dat wel eens gehoord? Hebben we dat ook wel eens gehoord? Zeven brieven broeders, ja. Ja. Ja, weet je wel, en die lezen verder helemaal niks. Hè? Ja, en dan wordt er nog een of andere vergelijk gemaakt met Marcion vroeger, die letterlijk haalde die stukken uit de Bijbel, echt letterlijk. Weet je wel, ja. Dan denk ik van, man, kom gewoon eens een keer naar een bijbelstudieavond en zie hoe dik die Bijbel is en waar er allemaal uit gelezen wordt, weet je wel. Maar goed, we zitten nu opeens alweer in Leviticus 8. En Leviticus 8, daar staat boven de wijding van Aaron en zijn zoon. En u weet wel, Aaron, dat was de eerste hoge priester. En Aaron, die wordt door Mozes, wordt hij gezalfd. En dat gaat wel op een bepaalde manier. In vers 5, daar staat, Mozes zei tegen de gemeenschap, dit is het woord dat de Heere geboden heeft te doen. He, dus dit is niet even zomaar een ritueeltje dat Mozes bedacht heeft van, nou weet je wat, wat even leuk, hè? Een beetje goed gevoel, rituelen, goed gevoel krijgen. He, dat soort dingen, weet je wel. He, een soort liturgie toestand. Nee, hij zegt, dit is het woord dat de Heere geboden heeft te doen. Dus we moeten het zo doen. En toen liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en hij waste hen met het water. Zo worden ze gewassen. En dan vervolgens kleedt hij ze aan. En dan staat er in vers 10, toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel met alles wat erin was en heiligde ze. En hij sprenkelde daarvan 7 keer op het altaar en zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen. Het wasvat, het bijbehorend voetstuk, om dat alles te heiligen. En dan komt hij. En vervolgens goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. En hier wordt voor het zalven dat werkwoord mashach gebruikt, waar Messias van afgeleid is. Dus wat zie je nou hier? Je ziet hier dat Aaron, laten we het even op Aaron fixeren, dat Aaron, voordat hij in de dienst van hoge priester gesteld werd, hij werd eerst gewassen en vervolgens ontving hij de geest. Werd hij gezalfd. Ik zit al helemaal aan de Heer Jezus te denken nu. Maar hij werd gewassen en hij werd gezalfd. En dat is nou precies wat er gebeurt met de Heer Jezus, toen hij gedoopt werd. U weet toch wel, in het andere evangelie, Matthäus, daar staat die doop van de Heer Jezus iets anders beschreven. He, tenminste wat er allemaal zo zich omheen afspeelt, want dan ziet Johannes de doper, ziet de Heer Jezus naar hem toe komen, die wil zich door hem laten dopen. En dan zegt Johannes de doper, Heer, ik heb nodig om door u gedoopt te worden. Want Johannes die wist wel, ik ben een zondaar. Dus ik heb nodig om door u gedoopt te worden. En dan zegt de Heer Jezus van, nee, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ik geloof dat dit nog de MBG-tekst is die ik in mijn hoofd heb. Zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Net zoals dat Mozes deed wat geboden was door de Heer. Zo heeft de Heer Jezus zelf zich gehouden aan dat wat geboden was door de Heer. Hij vervulde daar de gerechtigheid van de wet mee. Dus wat gebeurde er? Hij werd gewassen. En toen hij oprees uit het water, daalde de Heilige Geest op hem neer. En dat is de zalving. Daar is de zalving nou een beeld van. Aaron was nog niet een gezalfde voordat hij gewassen was en gezalfd werd met zalfolie. Maar daarna was hij daadwerkelijk de gezalfde. En zo is het met de Heer Jezus ook. Ja, Simeon die heeft gezegd, hij zou niet sterven voordat hij de Christus van de Heer zou zien. Nou ja, en dan heeft hij dat kindje in zijn hand en dan zegt hij van, nou, nu kan ik wel sterven. Ik heb de gezalfde, de Christus gezien. Alleen 30 jaar later, en dat is hier, ongeveer 30 jaar was de Heer Jezus toen dit allemaal gebeurde. Pas toen werd de Heer Jezus gewassen en vervolgens gezalfd. Nou, laat ik maar even zo zeggen, hij kreeg de Heilige Geest op zich. En die doop van de Heer Jezus, broeders en zusters, dat is dan ook op geen enkele manier een doop die een voorbeeld is voor welke gelovige dan ook. Want dat wordt vaak gezegd. He? Ja, je moet je laten dopen, want de Heer Jezus liet zich ook dopen. En dan moeten mensen zich letterlijk laten dopen. Ja, maar zo lust ik er nog wel een paar. He? Als je een keer ergens met een hele grote groep mensen zit en er is geen eten, ja, dan is er ook niemand die tegen je zegt van, jij moet brood gaan breken, want de Heer Jezus heeft dat ook gedaan. Of jij moet je laten kruisigen, want dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Ja, dat doe je toch niet? En zo wordt dat wel heel letterlijk vaak op je schouders gelegd en dan zit je er maar weer mee. Maar je hoeft er niet mee te zitten, want de doop van de Heer Jezus kondigt het begin aan, het markeert het begin van de bediening van de Heer Jezus. Hij werd gedoopt in de Jordaan, en dat is inderdaad helemaal onder en weer naar boven toe. En toen hij oprees uit het water, daalde de geest op hem neer. En daarmee markeert die doop in de Jordaan, we zeggen ook wel eens de doodsjordaan, markeert het begin van zijn bediening. En die bediening die loopt naar het einde toe en in het einde wordt hij opnieuw gedoopt. Alleen dan niet in de Jordaan of in de doodsjordaan, maar dan is er alleen nog maar over in de dood. En dat is wat er gaande is. Hè? In het leven en in de bediening van de Heer Jezus. Kun je nou inderdaad zeggen dat het feit dat de Heilige Geest op de Heer Jezus is neergedaald, dat dat een zalving is? Kun je dat zeggen? Dat is nog een belangrijke vraag. Nou, laten we nog heel even naar hoofdstuk 4 gaan. Want ik heb in het begin aangekondigd dat we uit hoofdstuk 2, 3 en 4 iets zouden lezen. Nou, dan gaan we daar ook mee afronden met hoofdstuk 4. Tenminste, enkele woorden daaruit. Er staat in vers 1, Jezus, vol van de Heilige Geest, zo staat het daar, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. He, dus het is wel duidelijk, de Heilige Geest was op hem neergedaald. En vanaf dat moment wordt de Heer Jezus dus ook echt geleid door de Geest. He? Hier staat, van de Jordaan naar de woestijn en daar werd hij 40 dagen verzocht door de duivel. Nou, hoeveel daar ook over valt te zeggen, we gaan even naar het einde van die verzoeking toe, in vers 13, van die periode. Daar staat, toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Ja, dat weten we. Hè? Tot een bepaalde tijd. En dan staat er, en Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. Dus hij werd weer geleid door de Geest. Je kunt in Hebreeën 9 kun je lezen dat de Heer Jezus door de Geest geleid werd om zijn leven ten schuldoffer te stellen. Die Geest, die heeft de Heer geleid. Vanaf het moment dat hij op hem was. Hè, dus vanaf zijn 30ste. En dan staat er, nou ja, dat hebben we net gelezen, vers 14, hè, dat hij door de Geest teruggeleid werd naar Galilea. Vers 15, en hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. En nou krijg je de uitleg. De Geest van de Heere is op mij. Wanneer was dat nou gebeurd? Bij de doop. Toen de Heer Jezus gewassen werd, de doop. Toen daalde de Geest van de Heere op hem. En hier bevestigt hij dat met een schriftplaats. En hij zegt, de Geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Dus de Heer Jezus is de gezalfde. En hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in de vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Nou heeft de Heer Jezus tot dusver alleen maar voorgelezen, hè? Eigenlijk heeft hij nog zelf, ja, het is wel zijn woord natuurlijk, maar even, hij heeft eigenlijk zelf nog niets nieuws gezegd. Hij heeft Jesaja 61 voorgelezen. Een paar versen maar. En ook nog maar een gedeelte van die versen. En dan staat er vers 20. Toen hij het boek dicht gedaan had. En aan de dienaar teruggegeven had. Ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Heden. En dat is alles wat de Heer Jezus in eerste instantie zegt. En dat gezegd hebbende, staat er in vers 22, en zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Kijk, de Heer Jezus gaat daarna wel verder spreken, maar wat hier staat in vers 22, dat zij zich verwonderen over de woorden van genade, dat kan alleen maar betrekking hebben op wat er in vers 21 staat. Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En daar verwondert men zich over. He, ze betuigden allen hun instemming. En dan gaat de Heer Jezus... dat moet ik wel even lezen, want er staat er nog bij in vers 22. Aan het einde. En zij zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Ja, en zeggen wij weer, nee, inderdaad. He, klopt, dat is niet de zoon van Jozef. Maar 30 jaar na men meende zoon van Jozef. Ja, mensen kunnen wel van alles menen, maar wij weten wel beter. Is dat niet de zoon van Jozef? Nou, klopt. Dat is hij inderdaad niet. En dan zegt hij tegen hen, u zult ongetwijfeld dit spreekwoord voor mij voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Nou ja, en dan vertelt de Heer Jezus over het ongeloof, eigenlijk ook het ongeloof wat er bij zijn toehoorders is. En wat er in Israël altijd al geweest is, er waren veel mensen mee laatst, maar alleen die ene, Naaman, een buitenlander notabene, Syriër, die werd genezen. In de Jordaan. He, want daar moet je toch wel zijn, wil je genezen worden. Nou ja, en dan heeft de Heer Jezus dat verteld en dan staat er in vers 28, en allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. Weet je, het leek nog zo mooi te gaan in het begin. He, ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Ze stemden allemaal in, ze gaven hun instemming in wat hij zei. Maar het eind van deze geschiedenis is, allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dat hoorden. En ze stonden op, oh heet gebakerd volkje ook, hè, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Ja, naar de mens gesproken had het hier maar zo afgelopen kunnen zijn. En dan zegt vers 30, maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Ja, weet je, de Heer Jezus was nog maar net begonnen. En het lag nog niet in het plan dat het ook nu al zo snel alweer zou aflopen. Hij was nog maar net gewassen en net gezalfd. De heilige wassing had hij ondergaan en de heilige zalving had hij gekregen. En als de Messias gaat hij vanaf dat moment door het leven. Nou, het was nog niet het tijdstip waarop hij gekruisigd moest worden. En daarom, hij liep midden tussen hen door en ging weg. Ze hadden hem natuurlijk, bij wijze van spreken, best af kunnen duwen. Maar ze hadden niet de macht, want de Heer stond dat niet toe. Het is niet zo alleen maar zo van dat de Heer gekruisigd is... Uiteindelijk, nee, de Heer liet zich kruisigen. Het was allemaal volgens zijn volmaakte plan dat het gebeurde. En zo komt hij in alles tot zijn doel. Als dit gebeurd is, hij loopt weg midden tussendoor, daalde af naar Capernaum en hij onderwees hen daar. En in vers 32, daar heb je het weer, zij stonden versteld van zijn onderricht. Want zijn woord was met gezag. Ja, je blijft maar versteld staan. In wat voor zin dan ook. Als je dat woord van God leest en je gaat ontdekken wat een woorden van genade dat zijn. Van de Heer die opgegroeid is bij en door bij de gratie van God, de genade van God. Dan sta je van tijd tot tijd versteld van zijn woord. Van wat er in dat woord staat. Versteld in beide zinnen. Je raakt ervan in extase. En van tijd tot tijd raak je er ook volkomen door uit het lood geslagen. Dat is wel mooi, want uiteindelijk dan kom je toch weer op de goede plek. En precies daar waar God je hebben wil. Nou, tot zover broeders en zusters voor vanavond. En als ik het zo zie, dan schat ik in dat we volgende keer verder gaan met Lucas 4. En volgens mij is dat nog één keer dit jaar, hè, voor de kerst, dacht ik. Ja, vlak voor kerst. Ja. Oké. Dan gaan we de Heer met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, dat we u mogen kennen, ook als onze Vader. We willen u danken, Heer, voor alles wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En ja, het feit dat hij in deze wereld kwam en zijn leven heeft gegeven. Heer, allemaal ten doel om uiteindelijk aan te tonen dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar Heere, we willen u danken dat we weten mogen dat zijn kruisdood ook voor ons zoveel betekenis heeft. En dat we daardoor een plaats hebben gekregen in uw Zoon. En dat we u daarom, Heere, ook onze Vader in de hemel mogen noemen. En dank u wel, Heere, dat u ons als Vader ook voorziet in alles wat we nodig hebben. Heere, we weten dat als we hier op de wereld om ons heen kijken, dat er veel vaders zijn, Heere, die eigenlijk helemaal niet voldoen aan datgene waar ze toe geroepen zijn. Maar Heer, wat anders is dat met u. Heere, want u voorziet ons in alle omstandigheden van dat wat nodig is. U weet ook, Heere, wat we nodig hebben. En we danken, Heer, dat u vanuit uw rijkdom ons steeds zo rijkelijk voorziet in al uw zegen, al uw genade. Heer, en dat we daarin steeds weer bepaald worden bij het geweldige rijke dat u hebt gegeven in Christus. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat we daar ook uit leven mogen, elke dag weer opnieuw. Heer, en dat u in ons leven ook met ons meegaat en ons begeleidt op ons pad. Dank, Heer, daarvoor dat we dat ook voor elkaar, voor straks en voor de komende tijd mogen bidden. En dat ook daar ook gelijk voor mogen danken. Heer, omdat we weten dat u in alle omstandigheden bij ons bent en voor ons zorgt. En dat u door uw genade en door uw geest en door uw wijsheid ons leven leidt en ons daarmee meer en meer wil vervullen. We danken u daarvoor. En we danken, Heer, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Tot de volgende keer.